Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
De Vlaamse minister-president is niet gek van de media. Dat is een understatement. De media zijn gek van tv-spelletjes, waar hij nooit aan meedoet. En sensatie, hij komt nooit in de boekjes. En van opzij, opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats, maak plaats. We hebben ongelofelijke haast. Maar misschien is het gebrek aan liefde wederzijds. Heel af en toe schiet hij uit zijn krammen en roept: ik pik dit niet, j'en ai marre. Ik praat een uur met Geer Bourgeois. Een uur? Dat is een eeuwigheid in de media. Dag Geer Bourgeois, zit u op een berg of zit u in een dal?
Wel, een beetje grappig. Telkens als ik uw programma hoor, of de naam hoor, Berg en Dal, moet ik terugdenken aan een ontmoeting op weg naar de Wildspitze. Vannacht in een blokhut. Ik kwam een Oostenrijker tegen van een jaar of 75, 77 jaar, misschien zo'n getaande bergbeklimmer. En die man zei, ik heb het onthouden, ik weet niet hoe het komt. Auf den Berg, die Sonne, die Freiheit, das Licht. Im Tal, der Nebel, das Weib und die Pflicht. En ik voel me op een berg, ik voel me vrij.
In de zon.
Maar ik heb ook wel die plicht vanuit het dal mee. Ik voel me vrij, ik sta in de zon inderdaad. Ik voel me daar goed. Maar ik ben ook heel verantwoordelijk voor wat ik moet doen. En dus ik zit ook op een bergwerk. Maar ik voeg eraan toe, ik doe het heel, heel, heel graag. Dat is fantastisch op mijn leeftijd. Ik ben 66, ik mag Vlaanderen leiden. Maar het ongelooflijke eraan is dat ik zoveel nieuwe dingen ontdek en leer. Elke dag opnieuw. Ik ontmoet fantastische mensen in Vlaanderen in alle mogelijke werelden. Sociaal, cultureel, economisch. Ik leer elke dag nieuwe dingen ook. En ja, het maakt het echt heel, heel boeiend.
Wie had dat gedacht? U zelf niet, geloof ik, hè? Ooit minister-president worden?
Nee, absoluut niet. Nee, het kan vreemd klinken. Ik had een droom om in de politiek te gaan. Als adolescent droomde ik ervan om ooit in de Kamer te zetelen, in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Heb je gezeten?
Toen was er ook nog geen Vlaams parlement, trouwens. Ik heb het ook gedaan. Ik heb dat met veel passie gedaan. Ik denk dat ik daar ook een spoor nagelaten heb. Ik heb daar veel kunnen realiseren, ook als lid van de oppositie. Ik heb ooit een droom gehad om burgemeester te worden in mijn eigen stad. Dat is niet gelukt. Maar minister-president, nee, dat was het verste van mijn gedachten, van mijn dromen.
Ja, ooit burgemeester in Izegem, hè? Dat is dat?
Klopt, ja.
Dorp van u?
Stad.
Excuses. Ja. Kijk, ja.
Aanvaard.
Naar Amerikaanse normen.
Dorp, zullen we zeggen. Dat is een stad van meer dan 1000 jaar oud, dus ik mag mijn medebewoners niet beledigen.
Nee, zeker niet. Je hebt daar school gelopen, het Sint-Josefs College, geloof ik.
Ja.
Je komt uit een familie en het is een bijna een gemeenplaats geworden, maar als je een volbloed Vlaamse nationalist tegenover je hebt. Ik heb hier al Bart de Wever gehad, Jan Peumans, noem maar op. Vaak zit er in de familie toch wel iemand die met een bezwaard verleden. Dat is bij u niet anders, geloof ik, hè?
Nee, dat klopt. Dat klopt inderdaad. En er is een zeer zwarte bladzijde geweest in de geschiedenis van de Vlaamse beweging. De collaboratie met een onmenselijk, een moorddadig regime dat genocide gepleegd heeft op Joden, op Zigeuners en dergelijke meer, waar later veel meer van tot uiting gekomen is dan tijdens de oorlog. Van Utrecht Verdiedewalle, die rapporteerde aan Londen, die zegt in zijn memoires: ik wist ook niet dat dit gaande was. Collaboratie is een zware fout geweest. Maar er zijn heel veel mensen die ideologisch echt mee collaboreerden met dat regime. Maar er zijn ook heel veel gewone Vlamingen die meegesleept zijn door hun leiders in die uitzichtloze collaboratie, die dat deden met de beste bedoelingen, verwachtingen om die zelfstandigheid voor Vlaanderen te verwerven. Maar ja, die meegezogen zijn op een afschuwelijke manier.
Uw vader, Emile Bourgeois?
Ja.
Die is een tijdje gevangen gezet geweest na de oorlog.
Klopt.
Beschuldigd van collaboratie.
Klopt, ja, klopt. Hij is ook veroordeeld. Hij heeft daar vaak over verteld, later. Ik zie in mijn vader niet iemand die ooit een vlieg kwaad gedaan. Hij was een zeer sociaal bewogen man, een zeer cultureel bewogen man, een onderwijzer van het ancien regime, zeg maar, van het type onderwijzer dat dan volksverheffing deed. Ik kom nog veel oud-leerlingen van hem tegen die hem op de handen droegen. Hij is ook door zijn dorpsgenoten niet gevangen genomen na de oorlog. Daar zijn mensen van een andere gemeente naartoe gekomen. Ik denk niet dat die man ooit enige criminele daad gesteld heeft. De beschuldiging was dus, ja, hij was lid van het CNV. En op die manier is hij veroordeeld.
En hoezeer werkt dat in op de jonge Geert Bourgeois? Want je bent van 1951, ja. Dus van na die oorlog. Maar ik kan me niet inbeelden dat je dat niet meedraagt.
Je draagt dat mee. In tegenstelling tot andere gezinnen is daar bij mij wel over gepraat. Wat mij betreft op een te jonge leeftijd. Op een leeftijd waar ik dat niet aankon. Dat was mijn moeder. Mijn moeder heeft de oorlog nooit verwerkt en daarnaast heeft daarvan nooit. Heel haar leven lang. Dat is echt een ongelooflijk trauma gebleven bij haar. Mijn vader, die kon zich daar wel over plaatsen. Die kon daar wijzer tegenaan kijken. Die is verbitterd uit die gevangenis gekomen. Dat zeker, ook gebroken qua gezondheid. Maar die heeft later een leven heropgebouwd. Dus opnieuw, moet ik zeggen, heeft die bladzij omgeslagen en kon daar afstand van nemen. Kon ook dat regime beoordelen, zoals dat hoorde. En ja, dus je hebt dat mee van jongs af aan in zo'n geval, ja.
En die verbittering ook, draag je die, wordt die overgedragen?
Nee, die wordt niet overgedragen. Nee, ik heb persoonlijk in mijn leven, een van mijn beste vrienden is iemand die in het verzet stond, die zware verzetsdaden gepleegd heeft. Ik steunde lokaal ook de Vereniging van Weggevoerden, maar ik had ook vrienden uit collaboratiemilieus. Dus ik heb daar eigenlijk ik heb zeer vroeg afstand genomen van dat kwade in dat regime. Ik heb in mijn jonge jaren met mijn broer een aantal vrienden de Blauwvoetvenders opgericht. Dat was een zeer moderne, open, Vlaams-nationale beweging onder stimulans van Pater Boukillon. En er was een concurrerende jeugdbeweging, die heette het VNE, Vlaams Nationaal Jeugdverbond. Maar daar had ik ooit contact mee. Die leiders die dweepten nog met dat verleden.
Met Borms ook, hè?
Ik hoorde plotseling iemand van hen zeggen, ik voed mijn jongens op om morgen opnieuw naar het Oostfront te kunnen gaan. Ja. En toen stonden we op een bepaald moment voor de keuze, ofwel hier doe je ermee op, want Blauwvoetvelders was zwak, was niet gestructureerd. Ofwel gaan we mee daarin, maar voor mij was het gewoon ondenkbaar dat ik mee zou stappen in dat retro-verhaal dat bovendien heilloos is en zeer gevaarlijk is.
Als je een woordwolk zou maken van de speeches en de weinige interviews die Bourgeois geeft, dan denk ik dat plicht een van die woorden is die daar heel prominent in aan bod komt. Heeft dat ook ermee te maken dat je, het is misschien psychologie van de koude grond en meer Bourgeois, maar dat je opgroeit in omstandigheden die niet voor een kind evident zijn. En dat je denkt van, ik moet hier een plicht vervullen.
Ja, die omstandigheden van daarstraks, die hebben daar denk ik weinig of geen invloed op gehad. Ik ben wel in die zin opgevoed, zoals denk ik in mijn generatie en hopelijk nu nog veel mensen. Ik ben lang bouwvakker geweest. Ik heb 5 jaar gewerkt bij de bouwvakkers en ik heb de arbeider goed leren kennen. Ik werkte elk jaar bijna 3 maanden in de bouw. En dus het waren harde, keiharde werkers, een beetje ruwe bolsters. Maar
heel... Ik heb moeite om u als bouwvakker te zien, moet ik even
zeggen. Ja, nochtans, dat is zo. Ik was metserdiener, ik was geen metselaar. Metserdiener, zoals ze dat noemden. Ik kon dus perfect mijn job. Ik kon 4 metselaars bedienen van stenen, van mortel enzovoort. Wow. De hele dag door.
Heb je tatoeages toevallig?
De tatoeages bestonden nog niet in die tijd. Er werden wel heel wat punten gedronken, moet ik zeggen.
En fluiten naar de
bijzondere tijd. Ja, fluiten naar de... Ja, inderdaad, dat was er allemaal bij. Maar ik heb daar ongelooflijk mooie vriendschappen aan overgehouden. Mm. En ja, die mentaliteit bij die mensen was ook, doen wat je moet doen, goed werken. Je hebt recht op een goede boterham als je goed werkt. Maar werken om vooruit te gaan. En eventjes hopen dat ook je kinderen, als het kan, het beter hebben dan jezelf hebt. Wat ook gelukt is de hele 20e eeuw lang. En dus... ja, mijn ideologie is er een van vrijheid en verantwoordelijkheid. Vrijheid in die zin dat je zelf je keuzes maakt. En dat is ook de verdienste geweest van Mijn eerste partij van de Volksunie, ik zeg altijd, die heeft de mensen rechtop leren lopen. Wij zijn toen opgekomen en groot geworden in een tijd van verzuiling. We waren die partij die tegen die verzuiling inging, die tegen die verpolitisering inging.
Misschien wel de enige grote, echte emancipatorische partij die Vlaanderen ooit heeft gekend.
Wel op dat moment heel, heel zeker. Dat was een traditioneel partijenveld. Unitaire partij trouwens nog. Socialisten, liberalen, christendemocraten. Gelinkt met hun Waalse evenknieën. Er was geen Groen, er was geen Vlaams Belang, er was geen PvdA. Er was één al nieuwe alternatieve partij die een heel nieuw geluid bracht natuurlijk. Grote verdiensten gehad heeft in de hervorming van de staat. Federalisme op de kaart gezet heeft.
Maar ook hoezeer die versplinterd is geraakt over al die verschillende geledingen heen, hè? Van groen tot
klopt,
rood.
Ja, klopt. Dat was het grote drama. Hè. Ik ben op iets latere leeftijd, wel later, ja, ik was 45 toen ik in de 44 toen ik in de Kamer kwam. Het jaar daarop, in 96, werd ik lid van dat partijbestuur van de partij. En ik stel heel vlug vast dat wij die partij opnieuw op de kaart zetten, want ik herinner me goed, de standaard die schreef daarvoor, voor 95. Dat is een terminale partij. Herman de Croo zei, je schiet niet op een ziekenwagen, noem maar op. En na een tijdje kwam ik mensen van de standaard tegen, die bij ons ga je dat niet meer lezen, dat die partij gedaan had, omdat je net zo'n krachtige fractie vormt. En dus wij geloofden daarin, maar die partij top niet meer. En elk jaar opnieuw was het ons beraden over wat ik spottend noemde de existentiële vraag. En toen kon ik exact voorspellen waar iedereen naartoe zou vlieden. Als die partij uit elkaar ging, ik wist wie naar Groen zou gaan, wie naar de CVP, CD&V.
Is dat zo?
Ja, ik kon er de namen op kleven, liberaal en zo. En dat is ook zo uitgekomen. Ja. Er was geen geloof meer in die sterkte van die partij. Dat verdriette mij enorm.
En nog steeds, dat is toch iets...
Ik ben de enige in VR, denk ik, die het jammer vond dat de naam Volksunie niet bleef. Alle anderen hebben daar een feestje voor gebouwd. Ja. Ik had daar heim in haar, maar ik ben ook heel blij dat ik die erfenis overgenomen heb en als stichter voorzitter van de N-VA die partij heb vormgegeven, in het begin laten overleven en dan laten groeien. Ja.
Het is zelden dat we jou te pakken kunnen krijgen voor dit eigenlijk, een uur lang bourgeois, ook achter de politicus, maar dat is dan snel zo dat... Kleffe, melig, de mens achter de politicus, ik hou daar niet van. Maar ook, ja, waar staat hij eigenlijk voor? Waar komt hij vandaan? Je hebt een problematische verhouding met de media.
Problematisch zou ik niet zeggen. Ik betreur een evolutie in de media. Er is een heel, heel, heel... grote veranderingen in de media. Ik heb het dan nog niet zozeer over wat gebeurt met de concurrentie van de sociale media en dergelijke meer. Mijn aanvoelen is dat media veel, veel minder over de inhoud gaan, veel meer focussen op het accident, het incident, het sensationele, meningen tegenover elkaar uitspelen en dat uitvergroten op een manier die niet beantwoordt aan elke realiteit. Ik lees dan koppen boven artikels dat men vechtend over straat rolt, omdat er twee meningen zijn. Ja, wat natuurlijk de essentie van de democratie is. En mijn aanvoel is dat, zeker in de geschreven media, maar ook in de publieke omroep, dat er meer plaats zou moeten zijn voor duiding, voor achtergrond. Ik ben opgegroeid als adolescent in de zalige tijden van Actueel, in dit instituut. En dat was voor mij...
opa vertelt, maar het is
nee,
natuurlijk
maar
wel
op
zo.
Korte tijd, je had elke middag, elke avond, had je 3, 4 items die op 2, 3 minuten, ook aan jonge mensen die de voorgeschiedenis niet kenden, 1 minuut, wat is voorafgegaan, wat is nu aan de orde, zonder een eigen mening te ventileren. En dat zijn de vragen die voorliggen. En dat ging heel breed, dat ging over heel de wereld, dat ging over binnenlandse problemen. En ja, ik vind dat dit achter uitgaat. Het gaat natuurlijk allemaal bijzonder snel. Alles in real time. Dus de gewone media kunnen 's morgens geen nieuws meer brengen. Want ik weet het, ik ken het, ik heb het de dag ervoor al gelezen, gehoord op mijn iPhone enzovoort.
We gaan eerst naar, zoals alle gasten hier bij Berg en Dal, mag je boeken meebrengen of pamfletten. Je begint bij Marta Nussbaum. Denk ik een van de meest interessante denkers deze dagen. Ze is een Amerikaanse rechtsfilosofe. Ze zegt de tijdgeest wordt beheerst door meten en berekenen. En een cultuur van selfies. Maar de menselijke waardigheid, de menselijke kwetsbaarheid, die durven wij ooit uit het oog te verliezen.
Klopt, maar ik heb een citaat gekozen van haar. Een interview in de Standaard van 2012, waar ze de vraag krijgt van de journalist: hebt u zich ooit vergist?
Ja, we gaan eens even luisteren naar haar antwoord.
Ja, ze knikt en ze zegt over patriotisme. Ik heb daar ooit een zeer negatief artikel over geschreven dat niemand nog mag afdrukken, tenzij met een voetnoot waarin ik er afstand van neem. Ik dacht dat patriotisme rechtvaardigheid in de weg stond, maar gaandeweg ging ik inzien dat patriotisme, als het inclusief is, juist uiterst constructief kan zijn. Het kan mensen bevrijden van hun egoïsme en aanzetten tot solidariteit en herverdeling. En dat is een citaat dat ik volkomen onderschrijf. Ik sta er volkomen achter. Ik ben een Vlaams patriot. Ik ga voor een inclusieve samenleving. Ik geloof in identiteit, ik geloof in samenhorigheid, verbondenheid, democratie die je vorm geeft binnen die natie en die juist ook het antwoord is op een globalisering die zorgt dat je deel bent van een groter geheel.
Je zegt burgerschap is belangrijker dan afkomst. Of het gaat ja, absoluut, eigenlijk om burgerschap.
Ja, dat is juist het grote verschil. Het draait allemaal inderdaad om burgerschap. Waar je één publieke cultuur deelt, waar je met elkaar kunt communiceren, waar je die waarden, die fundamentele waarden van de verlichting, die we nog niet zo lang hebben in onze geschiedenis, waar veel mensen voor geleden en gestreden hebben, waar we die moeten koesteren. Die publieke cultuur is niet onveranderlijk, dat weten we. Wordt ook beïnvloed door de nieuwkomers. Maar we zeggen aan die nieuwkomers, welke afkomst je ook hebt, welke je levensbeschouwing ook is, hier kom je in een vrije land met een pluralistische rechtsstaat, waar plaats is voor elke levensbeschouwing, zolang ze natuurlijk niet hatelijk is of oproept tot geweld, en waar geen sharia is, waar scheiding kerkstaat is, waar gelijkheid is, man-vrouw, op grond van seksuele geaardheid geen discriminatie is, maar ook niet op grond van jouw afkomst. Ook niet ten aanzien van jouw levensbeschouwing of religie. Samen kunnen we op die manier met een verschillend verleden een gedeelde toekomst opbouwen. Dat is wat ik ooit genoemd heb, het constitutioneel patriotisme. We hebben met die mensen geen gedeeld verleden. We hebben dat wel in Vlamingen onder elkaar, een gedeelde geschiedenis ook. Maar dat is de enige manier om samen die toekomst op te bouwen.
Even terug naar Nussbaum, hè, over en het patriotisme. Je zegt onlangs nog, ik ben jaloers op de Catalanen. Die zijn tenminste trots op hun identiteit. En wij Vlamingen slagen daar kennelijk niet in. Of toch een deel niet.
Ja, ik vind dat wij inderdaad, we hebben te weinig trots. We hebben bijvoorbeeld schitterende mensen die het internationaal maken. Ik heb het ereteken van de Vlaamse gemeenschap, de Vlaamse overheid, verleend aan 3 Vlamingen die het in het buitenland gemaakt hebben. Peter Piot, Chris van der Wijngaard in het internationaal strafhof. En Koen Leenaerts, die eerste voorzitter van het Hof in Straatsburg. Ik herinner me goed toen Leenaerts dat werd. Hè. Dus in één krant er zo'n klein artikeltje van 5 regeltjes gekomen op pagina 1130. Laat dat in Frankrijk gebeuren, dan staat dat op de 1 van Le Monde. We zijn daar te weinig trots op. We hebben schitterende mensen. En ja, dat, we moeten bescheiden blijven, dat zijn we ook, en niet naast onze schoenen lopen. Maar wij performeren op een aantal vlakken. Ik kom veel in contact met buitenlanders, buitenlandse bedrijven, die hoog oplopen met onze medewerkers, met onze scholingsgraad, met onze onderzoekscentra, die weer het renommee hebben. Wij zijn een exportnatie, we maken schitterende dingen. Onze culturele scène, gaan naar Edinburgh. Ja, dat zeggen we, de Vlaamse culturele scène, heel breed enzovoort. En wij missen een beetje die trots wat andere volkeren wel hebben. Ik heb het ook in Corsica beleefd deze zomer. Dat zijn mensen die trots zijn op hun identiteit, op wie ze zijn.
Mm-hmm. Ja, en echt nog in Catalonië.
En Catalonië, daar zijn ze heel, heel trots op hun identiteit. En ja, dat is nu een dramatische situatie bezig natuurlijk. Ja. Ik heb contact genomen met de Spaanse ambassadrice, die is bij mij gekomen. Die heeft gezegd, we staan open voor dialoog, maar ik hoor daar niks van, in tegendeel. Ik zie Rajoy de zaken negeren, er is geen referendum, er zijn geen slachtoffers gevallen. Over tot orde en law. Ja, orde en law. En ik zie dat de Catalanen een heel vredelievend volk zijn, die dansen, die zingen. En die mensen, ja, die voelen zich een natie en die willen dat ook vormgeven. En dan krijg je die eeuwige discussie, dat is niet legaal, dat kan niet, de grondwet laat dat niet toe. Het internationaal verdrag in zaken burgerlijke en politieke rechten declareert wel het recht op zelfbeschikking. Maar eigenlijk is dat geen juridische zaak. België is ontstaan tegen de grondwet van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.
En dus kan, hoor ik jou zeggen, Vlaanderen ook
maar
is ontstaan.
Dat hoor je mij niet zeggen.
Dat
nu.
Hoor ik jou tussen
nee, ik zeg alleen in de loop van de geschiedenis zijn alle volkeren die hun autonomie verworven hebben dat gedaan op eigen kracht. Ja. kijk naar de plakaten van Verlatingen, 1581, Filippi II was het toen. Hè? Toen hebben de Nederlanders gezegd, vorst, gedaan met u. Kijk naar de Declaration of Independence, 1776. Ja, dat is altijd geweest tegen de gevestigde orde in. Maar Vlaanderen heeft niet die graad van gedrevenheid om naar onafhankelijkheid te gaan, zoals de Catalanen die wel hebben. En wat is de fout met een volk daarover te laten beslissen? Dat is mijn punt.
Luister jij vaak naar muziek?
Vaak durf ik niet te zeggen. Als ik de kans heb, wel.
Wanneer heb je de kans?
Jammer genoeg. Wel, ik kan het niet combineren met mijn werk. Ik werk veel. Ik werk heel veel uren per dag. Ik begin 's morgens om 6 uur om 's avonds laat 11, 12 uur te eindigen. En ik kan helaas, ik kan niet werken als ik muziek hoor. Ook niet de zalige, zachte, klare muziek. En dus ik luister te weinig. Af en toe ga ik naar een concert toch wel 1 keer per maand, denk ik. En dan kan ik wel helemaal wegzinken en alles loslaten. Maar
zoals bij deze Corsicaanse polyfonie van Barbara Fortuna?
Ja, ik heb die in Calvi ontdekt. Die groep is ook dus een polyfone groep uit Corsica. Die is ook al in Vlaanderen geweest. Ik heb die ontdekt in Calvi. We hebben daar opgetreden. En ik vond dat zo'n schitterende muziek. En die mensen ook in hun binteksten, die straalden hun identiteit uit. En ik heb één zaak onthouden van hen. We zijn een gastvrij volk, maar ze keren zich tegen mensen die haar eigendommen komen kopen en zo. En dan hoorde ik hen zeggen, kijk, fit comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez nous. Quanto te l'avevo sognato, dona bene di nero scuriato, dona vita poro liberata, mente sciolta e coscienza sfugata.
Yeah.
muziek. Quanto Volte, Barbara Fortuna, een Corsicaans kwartet. Moet ze zeker eens gaan bekijken als ze nog eens in het land zijn. Bij mij zit Geert Bourgeois, hij is Vlaams minister-president. Geert Bourgeois, rusteloosheid is eigenlijk in de politiek, denk ik, onontbeerlijk. Maar tegelijkertijd is het ook een pest, lijkt me.
Wel, ik deel eigenlijk nogal de mening van Ignaas de Vis, die daarover een boek geschreven heeft, de titel Rusteloosheid, waarin hij toch wel met een intrigerende boodschap komt, een intrigerende stelling ontwikkelt, die hij ook onderbouwt, en die eigenlijk ook in grote mate mijn stellingen, zelfs die toelaat, begin ik misschien...
Oh ja, meteen met het le pied dans le plat.
Met een stukje voor te lezen, dan, als dat goed is voor om dan verder te gaan daarop. Dus ik citeer hem, maar... Eerder dan rusteloosheid als de grote boosdoener aan te duiden, werp ik de vraag op of en welke positieve aspecten aan rusteloosheid verbonden zijn. Is menselijke rusteloosheid een probleem of leidt ze veel eer tot een interessant en creatief leven? Over die vraag gaat dit boek. In weerwil van allerlei pleidooien voor verlangzaming of meer evenwicht in ons leven, breek ik een lans voor passie, creativiteit en verlangen. Positieve zaken die het gevolg zijn van onze aanhoudende vlucht vooruit. Rusteloosheid doet dromen van een beter leven, een nieuw evenwicht, een andere job of een passionele liefdesnacht. Ik eindig niet met een oproep om het kalmer aan te doen of de tijd stil te zetten. Eerder dan rust en evenwicht te bereiken, komt het erop aan een verhouding te vinden met onze onstilbare, maar ook zeer positieve drang tot zelfrealisatie en alle passie die daarmee gepaard kan gaan. Want sinds wanneer moet een goed leven evenwichtig zijn? Jaagt ook de zoektocht naar een leven in balans ons niet vooruit, omdat we naast onze dagtaak en de kinderen ook nog eens die cursus yoga of ken jezelf moeten volgen, getuigen de aanhoudende pogingen om een alternatief te vinden voor ons drukke bestaan niet van eenzelfde rusteloosheid.
Met andere woorden, een pleidooi eigenlijk voor die rusteloosheid, want zonder rusteloosheid geen passie, geen creativiteit, niet de begeerte eigenlijk om andere mensen aan te raken met jouw ideeën bijvoorbeeld als politicus of met mijn artisticiteit in ons geval. Nu, dat staat toch haaks op heel veel analyses vandaag die zeggen, deze tijd is obese, wij hebben geen tijd meer.
Ja, dat komt volgens de Vis, en ik ben het daar grotendeels mee eens, omdat we onrustig zijn in onze vrije tijd. Wij maken geen keuzes of te weinig keuzes. En dan heb je, zoals hij zegt, heb je al die yogacursus, heb je de ken jezelf cursus, of je buren zijn al naar IJsland geweest, of hebben al die film gezien, of hebben die tentoonstelling in Parijs kunnen bezoeken, of hebben al een concert bijgewoond in het nieuwe prachtige gebouw in Hamburg, en gaan zo maar door. En dan word je onrustig, omdat je ook in je vrije tijd zoveel wil doen wat je verwijdert van... wat zin geeft aan het leven.
Het heet dan de fear of missing out.
Ja, en dus hij zegt, rusteloosheid is goed, passie, ook in je vrije tijd, maak daar selecties in, maar doe dat met passie. Ben je een visser die graag gaat vissen, ben je een diepzeeduiker, ben je een filmliefhebber, doe het met passie, maar laat je niet onrustig maken. We werken minder dan vroeger. Ik heb in de bouw gewerkt als student altijd. Die mensen werkten kolossaal veel uren. Die werkten 60, 70 uren per week. En die mensen hadden geen stress en die hadden hun vrije tijd. Dat was een kaartje leggen, dat was naar het café gaan, dat was een voetbalmatch aan bijwonen. En nu zijn wij zo getriggerd in die vrije tijd, zo opgezweept ook door heel veel media. Ook een focus die ik verkeerd vind, die er eigenlijk toe leidt dat je alleen maar gelukkig kunt zijn in je vrije tijd en niet in je werk, terwijl ik juist vind dat je werk ook je passie moet zijn.
Wat is dat nu vreemd? Dus als ook hier, hè, mensen de ambitie hebben om voor de VRT te komen werken, maar dat zal in andere bedrijven niet anders zijn. Dan wordt de vraag gesteld, vaak vanuit de sollicitanten, hoe zit dat hier met de work-life balance? Alsof werken niet leven is.
Klopt, ja, dat vind ik jammer. Ik vind het natuurlijk fijn dat jonge mensen niet alleen op materiële uitzien, want dat gaat er ook vaak mee gepaard, de hogere wedden of de auto erbij enzovoort, hoeft niet. En ik heb ook alle respect voor mensen die wel stress hebben op het werk, maar eigenlijk moeten we naar een mentaliteit van het grootste deel van je leven breng je door op je werk, op je werkvloer. Probeer daar het beste van te maken. In de werkethiek trots te zijn ook op wat je maakt. Ik heb dat meegemaakt in de bouw. Mensen die fantastisch bouwwerk konden optrekken zonder hulpmiddelen. Zelfs een rechte hoek konden metsen. Die dan zeiden, kijk, dat staat hier, dat is af. Dat is mijn werk. Dat kun je op alle vlakken. En dat missen we een beetje. Die trots, die passie in je werk steken en ook hopen dat mensen daar iets aan beleven. En de hele evolutie in de samenleving gaat er naartoe. Hurry, ren naar je werk, ren terug. En dan pas en dan kom je voor die keuzestress te staan, waar je nog 101 dingen moet doen, want je hebt de kinderen moeten halen op de achterbank en dan moet je het avondmaal maken, de was nog doen, enzovoort. En ik wil nog dit en dat, enzovoort.
Nu
en
zegt
maakt mensen onrustig.
U zegt de filosoof Injaas de Vries, dat is niet nieuw. Dat is eigenlijk al, zolang de mensheid bestaat, die rusteloosheid. Hij heeft die nodig, oké. Een van de leuke dingen in dit bestaan is dat je af en toe memoires moet lezen, hè, als journalist van politici. Mm-hmm. Mij valt dan op, de essentiële delen van een leven, hè, vindt een politicus achteraf in zijn memoires, is net die momenten dat hij er niet was en er moest zijn voor bijvoorbeeld zijn familie. Bij de memoires van bijvoorbeeld Martens is dat zeer pijnlijk, waar hij vertelt over een ministerraad waar hij niet weg kon en dan moet vernemen dat zijn zoon een zwaar ongeval heeft gehad en blijkbaar zijn been verliest. Ik heb het gelezen bij Johan van der Lanotte, bij zijn stervende moeder, terwijl hij in de andere kamer regeringsonderhandelingen zit te voeren, maar ondertussen wel vergeet dat zijn moeder aan het sterven is. En dat zijn nu twee gevallen. Je kunt de hanen... ik neem aan dat er... vele, je ziet het bij Mitterrand.
Ja, ik kan daar
dat
niet
is toch
bij.
Ontnuchterend?
Ik kan daar niet bij. Ik zou dat dus niet doen. Ik heb toen Hilde Krivits, en ze heeft het zelf in de openbaarheid gevraagd, dus ik mag erover spreken. Toen zij geconfronteerd werd met haar zoon die kanker had en die behandeld moest worden. Ik heb haar gezegd, nu blijf je thuis, nu moet je er niet zijn. Je bent er nodig bij je zoon. Je hoeft je geen zorgen te maken. We gaan geen dingen beslissen die belangrijk zijn voor jou. Onlangs ook met een andere collega die op een begrafenis moest zijn. Ik heb het voor mezelf gedaan. Toen mijn moeder gestorven is, heb ik de laatste dagen, ik heb alles gecanceld. Ik moest de openingstoespraak houden bij VOCA bijvoorbeeld, de rentreetoespraak. Ik heb dat niet gedaan. Ik kan er niet bij dat een politicus, hoe belangrijk die vergadering ook wezen. Ik heb het ook gelezen van Wilfried Martens. Je zoon krijgt een ongeval. Er moet een been geamputeerd, als ik me goed herinner.
Klopt.
Ja, dan laat ik alles vallen en dan vlieg ik daar naartoe zo snel als mogelijk. Ik kan daar niet bij. En dat is ook het gevaar van politici, denk ik. Dan verlies je die menselijkheid ook. Als je het voor jezelf niet kunt doen, hoe kun je dan ook nog warmte brengen in de samenleving? Echte empathie opbrengen voor mensen die ziek zijn, die stervend zijn. Ja. Je moet daar tijd voor maken. Ik heb op een van de meest dramatische momenten in mijn politieke leven, toen ik ontslag gegeven had als minister, kreeg ik een telefoontje van iemand die ik goed ken, een vriend, die zei, mijn broer, het was een tweelingbroer, die gaat euthanasie plegen en die wil met jou nog een gesprek. En dat was toen exact die dag. Ik ben er naartoe gegaan met lood in de schoenen, maar ik heb daar een zeer intens gesprek kunnen voeren met die vriend van mij. Ik denk een paar uur lang, ik weet niet, ik heb niet op de klok gekeken, we hebben daar... Dat is heel moeilijk, hè? Afscheid nemen van mensen, dat is bijzonder moeilijk. Ik heb dat gedaan. Ik ben er nog altijd blij omdat ik dat heb kunnen doen. En dus ik vind als een politicus op die manier moet terugblikken op zijn leven en zeggen, ik heb op die cruciale momenten niet de tijd genomen daarvoor. Ja, dat staat precies haaks op wat van politici verwacht wordt ook. Hè? Vormgeven aan die samenleving, en die is niet alleen dat materiële, is ook die tijd maken voor dat menselijke, afscheid nemen van iemand. Ja, dat zijn ongelooflijk essentiële momenten waarop je, als het kan, daarbij moet zijn.
opzij, opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats, maak plaats. Wij hebben ongelofelijke haast. Opzij, 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 want wij zijn haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijven we wat slapen. En kunnen dan misschien, als het echt moet, wat over koetjes, voetbal en de lotto praten. Nou dag, tot ziens, adieu, het gaat je goed. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op een andere keer misschien, maar blijven we maar slapen. Wij hebben ongelooflijk als het er haast. Maar over koetjes voetbal, want wij zijn laatst verlaten. Nou dat tot ziens, adieu, het gaat je goed. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet langer blijven staan. Opzij, 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 maar blijven we wat slaats. Wij hebben ongelofelijke haast. Opzij, 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 want wij zijn haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven. Zijn of zijn, maar blijf maar kwart van slaats. Wij hebben ongelofelijke haast. Want zij op zijn of zijn, want wij zijn haast verlaten. We hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijven we wel slapen. En kunnen dan misschien, als het er moet, wat over koetjes, voetbal en de lotto praten. Nog dag, tot ziens, adieu, het gaat je goed. Opzij, opzij, rennen, springen, vliegen, zij op vallen, opzij, opstaan en weer opzij, 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 maak plaats, maak plaats, maak plaats. Wij hebben ongelofelijke haast. Opzij, 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 want wij zijn haast te laat. Wij hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Een andere keer misschien.
Herman van Veen, opzij, 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 maak plaats, maak plaats, maak plaats.
Berg en Dal met Padone.
En met Geert Bourgeois, Vlaams minister-president. We hebben plaatsgemaakt weer voor hem. Geert Bourgeois, je verwees al eerder naar je vader en zijn verleden en hoe dat toch ook een beetje heeft de familie beïnvloed. Maar vaders blijven niet leven. Je vader is geloof ik 80 geworden?
Ja, we hebben hem begraven op zijn 80ste verjaardag. Ja.
Dat is naar Vlaamse normen iets ouder dan het gemiddelde. Daar zit jij nu nog 14 jaar vanaf?
Ja, klopt inderdaad. Af en toe sta ik daar wel eens bij stil, maar mijn moeder is dan bijna 96 geworden aan de andere kant. Dus ik
hoop dat ik een beetje van haar moeder heb.
Ik weet het niet, gaan zien hoe het wordt, maar hoe ouder ik word, hoe meer ik daaraan terugdenk. Op een bepaald moment ben je de oud. Hè? Samen met mijn broer en mijn zussen zeggen, ja, nu zijn ze weg, dan zijn wij de volgende generatie. Je denkt eraan terug. Elke dag nog bijna denk ik aan mijn ouders. Maar tegelijk, dat is een beetje raar. Bij mij sta ik voortdurend in de actualiteit en ben ik bezig met de toekomst voor te bereiden. Dat is iets wat ik de laatste tijd meer en meer vaststel. Ik kan met een zekere weemoed, soms precisie, ook terugdenken aan bepaalde momenten. En tegelijk sta ik in het volle leven vooruit, toekomst voorbereiden.
Die paradox eigenlijk.
Ja, paradox, maar eigenlijk vind ik het goed zo. Ik vind het goed zo. Het is een balans ook, ja.
Dus heimwee en verlangen eigenlijk.
Ja, maar goed, als je een goede band gehad hebt met je ouders, je moeder boven alle moeders, een moeder, dat is voor iedereen, dat is een ongelooflijke band, ja. In normale verhoudingen zijn mensen jammer genoeg die niet die goede verhouding hebben. Maar dat blijft je hele leven. Hè? Van Ze heeft jou geborgen, je bent uit haar geboren. Dat is de vrouw die je in alle mogelijke momenten, ook in mijn latere politieke moeilijke momenten, altijd onvoorwaardelijk gesteund heeft. En ja, dat...
Ook toen je daarop, wanneer was het, mei 2003, inderdaad, 18 mei om precies te zijn, ben je verkozen in de Kamer. Dan moet je normaal dolgelukkig zijn, want dat is de jongensdroom van die nog maar eens een keer bewaarheid wordt. Maar dat was niet jouw gelukkigste moment.
Wel nee, ik was toen helemaal alleen verkozen. Hè. Mijn goede vrienden Bart de Wever in Antwerpen, Frida Brepoels in Limburg, Karel van Horenbeke in Oost-Vlaanderen, Danny Pieters in Brabant waren niet verkozen. Ik was in 95 al verkozen, in 99. In 3 was ik alleen verkozen, maar ook toen, ja, een moeder staat altijd onvoorwaardelijk achter haar kinderen.
Ja? Ja, diezelfde avond al van Geert?
Ja, dat is ja, altijd, in alle, ja, ja, alle momenten. Ja, dat
mis je haar fantastisch. Dan?
Ja, je mist je moeder, omdat, zoals ik al zei, dat is een band, je kunt dat niet beschrijven, maar daar is iets, een band tussen moeder en kind, die ongelooflijk sterk is. Hè. En als kind... Besef je dat niet, wat die moeder voor jou betekent? Dat liefhebbende, dat verzorgende, dat waken over en voor iemand, dat is er altijd bij je moeder.
En de vader?
Vader ook. Ik had een fantastische vader, een heel wijze vader. En ja, dat was een heel fijne man. Ik had daar een goede relatie mee. Alleen gespeeld dat ik van hem niet... afscheid echt heb kunnen nemen. Van mijn moeder hebben dat wel kunnen doen. Vader niet. Die is dus getroffen door een herseninfarct. Op 78-jarige leeftijd. Is dat vrij goed. In de mate van het mogelijke. Want nooit wordt je weer helemaal goed van hersteld. Kon niet meer spreken met alle nuances en alle gevoeligheden en klemtonen die hij wou leggen. Maar is daar goed doorgekomen. Is zelfs hij is gefilmd, want hij had dus aphasie, complete aphasie. Ja. Vandaar dat ik Tom Lanois sprakeloos gekozen heb als tekst, omdat dat mij persoonlijk raakt.
En hoe moet je me dat voorstellen, die complete aphasie?
Wel, dus een bloedklontertje dat zich vastzet in je hersenen, ja. dat circuleert in je lichaam, plots zich daar fixeert. Ja. En bij hem, net als bij de moeder van Tom Lanois, was dus het hele spraakcentrum in die hersenen, klap, weg. Die kon niet meer lezen, kon niet meer spreken. Dat hersengedeelte is weg, is afgestorven. Ik zie het nog voor me in de kliniek, kreeg hij bordjes voorgehouden, met daarop een stoel afgebeeld. En dan daarnaast de scheve stoel moest hij leren uitspreken. Een appel afgebeeld, leren uitspreken. Een peer, de zon, de maan, noem maar op.
Is dat niet heel vreemd als zoon om je vader terug te leren zien
absoluut.
Spreken?
Absoluut, dat is ongelooflijk, ongelooflijk confronterend. Hè? Een man van het woord, een onderwijzer, en die... die dat plots niet meer kan, maar tegelijk zag ik bij hem een enorme wilskracht, want dan moet je andere hersenen, die functie, van zo begrijp ik het als leek in het vak, andere hersenen moeten die taak opnemen. Dat is nieuw voor hen, dus dat leren lezen, leren spreken, leren schrijven, dat is ongelooflijk. Als je dat op die leeftijd moet doen, heeft dat gedaan met een bijzondere wilskracht. Ik kon daarna... opnieuw behoorlijk spreken, lezen, moest altijd wel heel, heel, heel zware inspanningen doen daarvoor. Als hij heel lang inspanningen deed, kreeg hij ook hoofdpijn. Maar ze hebben hem ook ooit eens gefilmd en die film getoond op een congres van logopedisten om te tonen hoe je nog toch wel
kunt.
Weer tot een grote graad van weer herstel kunt komen. Ja.
En je zei het al eerder, de moeder van Tom Lanois is precies net zo geëindigd. Je leest uit Sprakeloos van Tom Lanois.
Ja, over zijn moeder dus. Zij. Een French cancan van associaties en kladderadatsch van scènes en beelden. Ze bellen vanzelf op, maar ik kan ze ook naar believen oproepen. Allemaal dankzij die krachtbron van miljarden neuronen, de miljoenen schakelingen in mijn kop. Ik kan me zulke gebeurtenissen niet alleen voor de geest halen, ik kan ze ook beschrijven. Ik kan ze opdissen aan feesttafels, ik kan ze neertikken in woorden zoals deze. En deze. En deze ook. En u, lezer, kunt ze lezen. Zoals ze ooit op mijn scherm verschenen. Hier en nu. Zo leest u ze op deze pagina, op dit moment, u nu. Vlotjes en vanzelf, ogenschijnlijk volautomatisch. Toch is er maar één bloedklonter nodig, kleiner dan een luis, die via uw bloedbaan naar uw hersenen schiet en daar uw spraakcentrum blokkeert en afdoet sterven. Een paar minuten volstaan en u raakt de draad voor altijd kwijt. Eén minuscuul kloddertje. En deze woorden veranderen voor uw ogen in een beledigend spijkerschrift, een slagveld van onontcijferbare krassen. En één kloddertje bij mij, en ik weet niet meer waarvoor het klavier dient, dat rust onder mijn vingers. Dat scherm daar, ik zou er naar staren en me afvragen wie die tekst geschreven heeft en waarom het zo nodig moest in Cyrillisch aandoende schrammen, hanenpoten, runekerven, elk één klontertje. En we zijn voorgoed vervreemd, van alles afgesloten wat te maken heeft met taal.
Tabat, Mater Dolorosa. Natuurlijk van Pergolesi hoorde Andreas Scholl. Dat is toch wel bijzondere muziek, hè, Geert Bourgeois, die Stabat Mater?
Heel bijzondere muziek. Ik denk dat die iedereen raakt. Die is tegelijk heel intiem. Hè. Dat woord Dolorosa alleen al, dat is onvertaalbaar. Hè. Dat is alle smart verenigd in één woord. Je ziet dat is aangrijpend.
Van die staande moeder.
Moeder staat onder het kruis. Een zoon die sterft, is de omgekeerde wereld. Hè.
Ja.
Je verliest een moeder. Dat is heel... dat is een kwetsuur. Dat is pijnlijk. Dat is afscheid nemen. Maar het omgekeerde is 1000 maal erger. Hè.
Ja.
En dat is zeer intiem. En tegelijk is het universeel. Ik denk dat voor mij althans, gaat er iets troostends uit van die muziek, van die Stabat Mater Dolorosa, Juxta Crucem, Lacrimosa.
Ja, de tranen die
vloeien. Ongelooflijk mooie teksten. Mm. Herkenbaar voor iedereen. Natuurlijk prachtig gebracht ook. Andreas Scholl, fantastisch.
Die moeder die daar staat bij die zoon, die 33 is geworden, Christus. Ja. En Pergolesi 26 maar.
Ja, inderdaad. Ja.
Hè?
Ja, en dan dit al neerzetten, ja, dat is ongelooflijk. Ja. Ik heb daar een onvoorstelbare bewondering voor mensen,
Geert,
die dat kunnen. Ja.
Bourgeois, wat is jouw credo?
Mijn credo, ik ben een West-Vlaming. Werken en genieten.
Maar vooral toch ook werken, hè?
Ja, ik ben een werkbeest, inderdaad. Ik ben zo opgevoed. Ik ben iemand met een, denk ik, heel, heel groot verantwoordelijkheidsbesef. Een beetje te grote controlefreak ook, maar...
Ga je dit nu niet allemaal missen als je straks met pensioen bent? Straks dus in 2019?
Straks, we gaan zien. Ik heb net gezegd dat...
Je gaat toch geen Vlaams minister-president 2 worden op je 68?
Dat de spreuk van Melk van Sint-Aldegonde, de mijn is repos ailleurs. Ik ga blijven werken. Ik zie wel wat ik ga doen. Ik spreek me daar niet over uit. Ik heb er al een tamelijk vast idee over, maar ik blijf werken. Nee, Nee. Er zijn al zoveel mensen in de media die mij gevraagd hebben dat te zeggen. Maar
het is het moment.
Ik weet het u niet.
Het is het moment.
Nee. Maar hoe lang je leeft, zei Abraham Lincoln, dat is niet zo belangrijk. Hè? Wel hoeveel leven er in je jaren zit. En die probeer ik in te vullen.
Als je deze Bergendal wil beluisteren, kan dat via clara.be, via de podcast en via de Clara-app. Schrijven naar bergendal@clara.be. Geert Bourgeois, wat gaan we vandaag nog doen?
Wel, het is zondag. Ik heb gisteren hard gewerkt en ik ben nu bij Clara geweest. En de rest van de dag is familiedag.
Was het ook hard werken hier?
Nee, het was ontspannend. Het was boeiend. Thank you.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.